Goedemorgen allemaal. Namens de kerkenraad mag ik u en jou van harte welkom heten in deze eredienst van de Levensbron. Een hart welkom aan alle gasten hier in ons midden en de mensen die digitaal met ons verbonden zijn. Welkom. Vanmorgen zal onze eigen predikant Albert-Jan Halsappel bij ons voorgaan. De collectes zijn vandaag bestemd voor de eredienst en de stichting De Hoop. Hieraan kan gegeven worden in de collectezakken achter in de kerk of via de QR-codes die hangen bij de collectezakken daar. Via Scipio natuurlijk of de bank. Komende zondag hopen we het heilig avondmaal met elkaar te vieren. Straks na de dienst is er koffie, thee en fris voor alle gasten en gemeenteleden. Iedereen is van harte welkom. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende eredienst toe.
Goedemorgen, laten we deze dienst staand beginnen. En een psalm zingen om God te eren, psalm 47 vers 1 en 3. Laten we nu ook stil worden voor God. En belijden dat we alles van God verwachten. Genade en vrede is er voor u en voor jou, van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. Vandaag vieren we het feest van Hemelvaart. De Heer Jezus neemt afscheid, zijn leerlingen, zijn vrienden moeten hem laten gaan. Niet echt een feest, zou je zeggen, een afscheid. Nou, over één ding is de Bijbel heel duidelijk. Jezus is niet alleen maar weggegaan, vertrokken van de aarde. Hij is ook ergens naartoe gegaan. Hij is nu in de hemel. De Heer Jezus is koning op de troon. Hij regeert. Hem, onze Heer en onze koning, zullen we eren in deze dienst. Ook in het lied dat we nu gaan zingen, de dag van onze vorst brak aan. Laten we bidden. Heer onze God, u aanbidden wij. U, Heer Jezus, onze Heer, onze Redder, onze Koning in de hemel. Heer, dank u wel voor wie u bent. En dank u wel dat u, die machtige heerser van hemel en aarde, niet ver weg blijft op een afstand, maar heel dichtbij is. Dat u ook hier bent. En Heer, geef dat we dat mogen merken. Zet onze harten open voor u. En laat uw woorden binnenkomen. Als straks de Bijbel open gaat en we die woorden lezen en horen. Heer, wilt u dan zelf tot ons spreken. En geef dat dat bij ons binnen mag komen. Dat het niet van ons afglijdt. Heer, maar dat het iets met ons mag doen. Heer, zo bidden we u om een zegen over deze dienst. Je hoort om Jezus wil. Amen. Er is geen Bijbelklas vanmorgen, begreep ik. Maar ik heb toch een kinderlied uitgezocht. Daar gaan we nu naar luisteren. En meezingen natuurlijk. Wij zullen gaan.
Als je dan hoort van veel ellende, van oorlog, honger en verdriet. Denk niet, nou dit is nu het einde, want zover is het nu nog niet. Eerst moeten alle mensen weten wat Jezus voor hen heeft gedaan, zodat ook zij nog kunnen kiezen om hem te volgen en om ook zijn weg te gaan.
Wij zullen gaan om de wereld te vertellen dat Jezus leeft en van alle mensen houdt. Wij zullen gaan om van Jezus te getuigen, zo wordt door ons heen Gods koninkrijk gebouwd.
Als Jezus terugkomt uit de hemel, komt hij met majesteit en eer. En dan zal iedereen zich buigen en zeggen: Jezus is de Heer. En wie het nooit wilde geloven, die heeft dan nu de grootste pech. Wie dacht: ik kan mezelf wel redden, die is een grote dwaas, want Jezus is de weg.
Wij zullen gaan om de wereld te vertellen dat Jezus leeft en van alle mensen houdt. Wij zullen gaan om van Jezus te getuigen, zo wordt door ons heen Gods koninkrijk gebouwd.
Vandaag vieren we de hemelvaart van onze Heer Jezus. Hij, de Zoon van God, is mens geworden en even was de hemel heel dichtbij. Want Jezus was God op aarde. En dat was iets wat de mensen merkten. Jezus had een ongelooflijke aantrekkingskracht en iedereen voelde: dit is iets bijzonders. En als de mensen bij Jezus waren, dan gebeurden er ook bijzondere dingen. Zoals hij over God kon praten, dat hadden ze nog nooit eerder gehoord. Hij straalde liefde uit, had aandacht voor mensen die door iedereen met de nek werden aangekeken. Mensen werden genezen, er gebeurde wonderen. En dat roept ook verzet op. En dat keert zich tegen Jezus. Ze weten niet anders te doen dan hem aan een kruis te laten sterven. En het wonderlijke is, dat is juist hoe God zijn liefde laat overwinnen. Hoe er verzoening komt tussen God en mensen. En hoe bijzonder, na 3 dagen staat Jezus weer op uit de dood. Zijn vrienden kunnen het bijna niet geloven, Jezus is terug. Maar nog geen 6 weken later moeten ze opnieuw afscheid nemen. Jezus gaat weg, verlaat de aarde, gaat terug naar de hemel. Toch is het geen droevig afscheid. We gaan 2 gedeelten lezen uit de Bijbel die vertellen wat er gebeurt. Eerst Handelingen 1. Daarin wordt beschreven hoe dat afscheid eruit ziet. Wij spreken het beeld vanaf de aarde. Jezus die weggaat. Daarna lezen we gedeelte uit Hebreeën 4. En dat vertelt wat we niet kunnen zien. Namelijk wat er gebeurt als Jezus uit het zicht verdwenen is. Jezus is namelijk niet alleen maar weggegaan. Hij is ook ergens aangekomen. Namelijk in de hemel waar hij nu bij God is. En eigenlijk is dat heel goed nieuws voor ons. Daarover straks meer. Eerst lezen we Handelingen 1, vers 1 tot 11.
In mijn eerste boek Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen. Door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daar bijeen waren vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap van Israël over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens 2 mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen en jullie hem naar de hemel, als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Hebreeën 4, vers 4. Wat zeg je? Oké, ja, ja, is goed.
Gaan we nu eens een keer lezen uit de brief aan de Hebreeën. Wordt verteld wat er gebeurt als Jezus' leerlingen hem niet meer zien. Op het moment dat hij in die wolk wordt opgenomen. Dat is namelijk het moment dat Jezus in de hemel aankomt. En dit gedeelte wat we nu gaan lezen uit Hebreeën vertelt wat er dan gebeurt. Ik denk dat het goed is om daar even iets over uit te leggen. Eigenlijk is die hele brief aan de Hebreeën, daar wordt verteld over een lijn die door de hele Bijbel heen loopt. Het begint namelijk allemaal niet bij Jezus, dat heeft een heel lange voorgeschiedenis. Dat is de geschiedenis van Gods volk. En voor de komst van Jezus waren dat alleen de nakomelingen van Abraham. En voor Joden zit die geschiedenis in hun DNA. Het is hun voorgeschiedenis. Maar omdat wij door Christus ook kinderen van God zijn geworden, is het ook onze geschiedenis geworden. En het schrijven van Hebreeën trekt lijnen vanuit het Oude Testament door, via het Nieuwe Testament, naar nu. En het maakt duidelijk wie Jezus is. En hoe Jezus het verschil maakt. Allerlei onderwerpen uit het Oude Testament komen voorbij. Offers, het heiligdom, de woestijnreis. En ook de rol van de hoge priester. Maar liefst 17 keer heeft de schrijver het in deze brief over de hoge priester. En steeds legt de schrijver uit dat het bij die hoge priester uiteindelijk gaat om Jezus. Ook in het gedeelte wat we nu gaan lezen gaat daarover. Na zijn hemelvaart, zegt de schrijver, is Jezus hoge priester in de hemel. En hij legt ook uit wat dat betekent. We lezen Hebreeën 4, vers 14 tot 16.
Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden.
Laten we zingen uit het liedboek Gezang 663 vers 1 en 2. Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen.
Thank you.
Ik wil met jullie stilstaan bij het gedeelte uit Hebreeën dat we net gelezen hebben. Ik zal het nog een keer voorlezen. Hebreeën 4 vers 14 tot 16. Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben, die de hemelsfeer is doorgegaan, Jezus de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want deze hogepriester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Het woord van God. Bij de hemelvaart van Jezus lijkt het erop alsof je achterblijft met lege handen. Jezus vertrekt. Hij verdwijnt uit het beeld. En wat blijft er achter? Niet zo gek veel, zou je zeggen. Of misschien wel helemaal niets. Alleen een grote leegte. Want Jezus kun je niet meer zien. Je kunt hem niet meer ontmoeten. Wat dat betreft had Jezus voor ons gevoel veel beter op aarde kunnen blijven. Had je kunnen opzoeken, had je naar hem toe kunnen gaan. Maar, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën hier, je blijft helemaal niet met lege handen achter. Er is iets dat je moet blijven vasthouden. Hij zegt, vers 14, nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemelsfeer is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Jezus is dan wel naar de hemel, maar blijven niet met lege handen achter. Je hebt wel degelijk iets in handen, namelijk het geloof in Jezus. Hou dat stevig vast, dat geeft zekerheid en hou vast. Dat klinkt heel mooi, maar wat betekent dat? En hoe doe je dat en wat heb je daar? Dat zijn de vragen die dat zomaar kan oproepen. En vanochtend gaan we op ontdekkingstocht om een antwoord te vinden op die vragen. Zoals ik al zei, net in Hebreeën worden lijnen getrokken van het Oude naar het Nieuwe Testament. En het boek Hebreeën kun je beter zien als een soort preek dan als een brief. En in die preek is de vraag steeds, hoe maakt Jezus nu het verschil? Wat is er door Jezus veranderd? En hoe past dat in het grote plaatje van Gods plan met deze wereld? En om dat duidelijk te maken, legt de schrijver steeds uit hoe het vroeger was, hoe het nu is en hoe dat door Jezus is veranderd. Nou, hoe was het in het Oude Testament? Toen woonde God tussen de mensen. En je kon de plek aanwijzen. Kijk, daar woont God. Eerst in een tent, later in een stenen gebouw, de tempel. En dat was heel mooi, want God was heel dichtbij. Maar tegelijkertijd was God ook onbereikbaar. Want de plek waar de troon van God, de ark van het verbond, stond, was afgesloten met een dikke gordijn. Dat kon je niet zien. Niemand mocht achter dat dikke gordijn komen, het voorhangsel. Dat was verboden gebied. Als gewoon mens mocht je niet verder komen dan het plein voor de tempel. Alles wat er in de tempel en op het plein ervoor gebeurde, onderstreepte juist die afstand. Er was geen vrije toegang. Je kon niet zomaar bij God binnenlopen. Door de zonde was er afstand. Zonde blokkeert de weg naar God. En daarom werd er steeds opnieuw, elke dag opnieuw geofferd. Dieren moesten sterven om te laten zien dat door de zonde van de mens de dood in de wereld was gekomen. Gewone Israëlieten kwamen niet verder dan het plein voor de tempel. En om daar te zijn moesten ze eerst een offer brengen. Binnen in de tempel mochten alleen de priesters komen. God woonde wel tussen de mensen, maar in het allerheiligste stukje van de tempel, achter het gordijn waar God woonde, mocht helemaal niemand komen. Zelfs de priesters niet. Ja, één keer per jaar mocht de hoge priester daar naar binnen. Maar daarvoor moest hij wel eerst weer offeren. En dan, na zorgvuldige voorbereidingen, strikte voorwaarden, mocht hij naar binnen, achter het gordijn. Om zo dichtbij de troon van God te komen. En hij was daar om te bemiddelen. Hij moest daar bidden voor de mens. Hij moest bloed tegen de troon van God druppelen. Al biddend voor de mensen bracht hij die mensen voor Gods aangezicht. Hij bracht hen onder de aandacht van God. En het bloed dat hij daar binnen tegen de ark aansprenkelde, bracht voor dat moment verzoening tussen God en het volk. Maar de hoge priester kon daar niet blijven, dicht bij God. Dat ritueel duurde maar even. Maar een paar minuten per jaar kon de hoge priester daar zijn, bij God. En daarna moest hij weer naar buiten. Het kon niet anders, het lukte niet. God was veel te heilig. Zondige mensen zouden dat niet overleven. God wil tussen mensen wonen, maar tegelijkertijd is er toch afstand. Het lukt niet. En je zou kunnen zeggen, God maakt er maar het beste van. Hij komt zo dichtbij als het mogelijk is. Maar de afstand blijft om de mensen te beschermen. Zo was het in het Oude Testament. Maar dan, hoe is het nu? Wat heeft Jezus veranderd? De schrijver legt uit, ook Jezus is een hoge priester. Maar dan wel een andere hoge priester dan in het Oude Testament. Die mocht hooguit voor een paar minuten per jaar binnen bij God. Bij Jezus is dat anders. Hij ging niet het heiligdom aarde binnen. Nee, hij gaat de hemel binnen. Steeds verder en verder. Steeds dichterbij komt hij bij de troon van God. En als Jezus daar is bij de troon van God, dan stuurt God hem niet na een paar minuten weer weg. Nee, hij nodigt Jezus uit, kom naast mij zitten. Zo komt Jezus na zijn hemelvaart aan bij God. En hij blijft daar. Vanaf dan zit hij naast God op de troon in de hemel. Niet eventjes, maar altijd. Voor eeuwig. En je zou kunnen zeggen, God kon er niet mee leven met hoe het was. Die afstand die er nog steeds was. Al die blokkades. Dat stond het grote verlangen van God in de weg. Zijn grote verlangen om heel dichtbij mensen te zijn. En daarom moest er iets gebeuren. En dat is wat Jezus heeft gedaan. In zijn leven, zijn lijden, zijn sterven heeft hij gedaan wat in al die offers het Oude Testament niet voor elkaar konden krijgen. Hij heeft ons leven met God verzoend. Het was klaar. Toen Jezus stierf, riep hij dat ook. Het is volbracht. Klaar. Dikke streep eronder. En God laat zelf van zijn kant ook zien dat het zo is. Precies op dat moment, het moment dat Jezus stierf, scheurde hij het dikke gordijn in de tempel dwars door midden van boven naar beneden. En daarmee laat God zelf ook zien, de afstand is weg. De deur staat open. En door wat Jezus heeft gedaan, is de troon van God ook geen rechterstoel meer, waar je als zondig mens moet vrezen voor de heilige God. Die troon van God wordt nu, vers 16, troon van Gods genade genoemd. Want alles is anders nu Jezus als hoge priester de hemel is doorgegaan. Er zijn geen blokkades meer tussen God en ons. Angst en schroom zijn niet meer nodig. Nee, God zelf nodigt ons uit en dringt zelfs aan. Kom maar. Kom maar zo vaak als je het nodig hebt. Kom maar telkens als je hulp nodig hebt. Kom maar bij mij en ontdek, hier vind je barmhartigheid en genade. Meer dan genoeg. Zie je wat Jezus heeft gedaan? De weg is open. We leven onder een open hemel. Er zijn geen blokkades meer. De hemelvaart van Jezus is daarvoor het bewijs. De verzekering. Jezus is de hemel doorgegaan. Helemaal tot aan de troon van God. En daar is hij nu. Heel dicht bij God. Maar Jezus neemt ons mee. Hij brengt ons bij de troon van God. Daarom is hij hoge priester. Want hij is daar niet voor zichzelf. Niet alleen voor zichzelf. Hij is daar voor ons. Hij bemiddelt net als de hoge priester uit het Oude Testament. Hij is daar om onze belangen te behartigen. Dat is wat de schrijver van Hebreeën ons op het hart drukt. Jezus zelf brengt ons steeds opnieuw onder de aandacht van God. Hij bidt voor ons. En wie kan dat nou beter doen dan hij? Op een heel mooie manier maakt de schrijver ons dat duidelijk. Vers 15. Want deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Maar dan zonder te zondigen. Dus Jezus weet precies wat er in jou omgaat. Want hij is zelf mens. Hij kent het van binnenuit. Weet het uit ervaring. Hij weet wat het is om zwak te zijn. Je kwetsbaar te voelen. Op de proef gesteld te worden. Hij kent het allemaal. En dus, hij kan echt meevoelen. Hij is betrokken. Dus wie kan er nou beter onze belangen behartigen dan Jezus? En dat is wat Jezus doet nu hij in de hemel is. Hij is daar steeds bezig voor ons. Ook als het jezelf niet lukt om te bidden, Jezus bidt voor je. Als je zelf niet zoveel met God bezig bent, Jezus bidt voor je. Als je het idee hebt, wat heeft God nou aan mij? Als je het moeilijk vindt om in God te geloven. Als je het lastig vindt om je weg in het leven te vinden en de goede keuzes te maken. Jezus bidt voor je. Niet eventjes, maar altijd. Dat is wat Jezus doet in de hemel. Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Vers 16. Daarom is de weg naar God open. En je mag gerust de troon van God naderen. Met je vragen, met je twijfels, met je verwijt, met de dingen die je nodig hebt. Met je smeekbeden, met je wanhoop, met je ongeloof, maar ook met je dankbaarheid. God nodigt uit. Stelt je gerust, kom maar. Hij dringt zelfs aan, toe, kom maar bij mij. Er is hulp, er is genade. Je hoeft niet bang te zijn dat je niet welkom bent. Je hoeft geen schroom te voelen. Omdat je het idee hebt dat God vast niet op jou zit te wachten. God nodigt je zelfs heel uitdrukkelijk uit. Hij zegt telkens weer. Er is genade en hulp niet één keer, maar zo vaak en zoveel als je het nodig hebt. Je strippenkaart is nooit vol. God zegt nooit en nu is het klaar. Vertrouw er maar op. Laat je niet wijsmaken dat er afstand is. Door je eigen schuldgevoel dat je aanklaagt. Door je ervaring dat God ver weg lijkt. Door het idee dat je niet goed genoeg bent. Of doordat je niet altijd voelt dat God er is. De hemelvaart van Jezus laat zien, de hemel is open. God drukt het ons op het hart. Je kunt zo binnenlopen, je mag kind aan huis zijn. En dat is een houvast, dat staat als een huis. Net zo stevig als de troon van God. En dat besef wil God bij ons wakker roepen. De hemel is open. Leef in dat besef. God is dichterbij dan je denkt. Maak gebruik van de uitnodiging van God om met hem te delen wat je nodig hebt. En te ontdekken dat Jezus dat al weet voordat je hem erom vraagt. Hemelvaart lijkt de afstand tussen Jezus en ons te benadrukken. Omdat Jezus weggaat en we hem niet meer zien. Maar niets is minder waar. Jezus is dichtbij. Dat wil hij ons komende zondag ook laten zien en proeven als we samen het avondmaal vieren. Hij is Heer in de hemel, zeggen we dan, en tegelijkertijd gastheer aan onze tafel. Hij zegt, dit is mijn lichaam, mijn bloed, voor jou. Zo komt Jezus naar je toe. Heel concreet in brood en wijn. Tastbaarder kan het niet. Zie, ruik, proef het, pak het vast. Dichterbij kan niet, in jou. Dat is wat God u, jou en mij wil verzekeren. En zo nodigt God ons uit om dicht bij hem te leven. Onder een open hemel. Ga in op de uitnodiging van God zelf. Ga naar de troon van de genade. Niet alleen als je denkt dat je het nodig hebt, maar altijd. Wees kind aan huis. God ziet je graag komen. Amen. Dat we daarover zingen. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan. Is er nu gelegenheid voor de collecte? Mag de Heer u en uw gaven zegenen. Laten we die uitnodiging van God ook te harte nemen en ons leven ook aan hem voorleggen in gebed. Laten we danken en bidden. Heer onze God, hier zijn we. Heer, we nemen uw uitnodiging te harte. Heer, we laten ons niet tegenhouden tegen allerlei blokkades die er zijn. In onszelf stemmen die ons wijs maken dat we bij u niet hoeven aan te komen. Stemmen die ons vertellen dat bidden toch niks helpt. Stemmen die vertellen dat er alleen maar afstand is en dat we zo weinig van u voelen. Stemmen die ons wijsmaken dat we de moeite niet waard zijn. Of dat we het eerst allemaal zelf in orde moeten maken met u voordat we bij u kunnen aankomen. Heer, we laten ons er niet door tegenhouden en leggen ons leven open voor u. Heer, en dan besef dat u alles al van ons weet. Heer, dank u wel voor wie u bent. Heer, dat u bent wie u bent. Niet wat ons goed uitkomt, niet wat wij ervan maken of kunnen begrijpen. Heer, maar dat u bent wie u bent en dat niets en niemand dat kan veranderen. En dank u wel dat u het bent die ons uitnodigt en verzekert dat we bij u terecht kunnen, dat de hemel open is. Dat die afstand die we zo vaak ervaren, op denken dat die er is, er in werkelijkheid helemaal niet is. Dat u veel dichterbij bent dan we doorhebben. Heer, dan wel dat u zichzelf zo laat kennen. Dat u uw hart openzet voor mensen, dat u uw hart openzet voor ons. Heer, dank u wel voor uw grote en onstuitbare verlangen om bij mensen te zijn. Dat dat het verhaal is wat we in de Bijbel mogen lezen. Dank u wel dat uw liefde zo groot is. Dat u zo onvoorstelbaar veel van mensen houdt. Dat u er alles voor over hebt dat wij dicht bij u leven. Dat u elke muur die tussen u en ons instond en staat afbreekt. En ons uitnodigt, op het hart drukt om bij u te leven. Dank u wel, Jezus, dat u niet zomaar bent verdwenen. Maar dat u nu koning en priester bent in de hemel. En dat u daar bent voor ons. En dat de hemel open is, dat we welkom zijn, dat we kind aan huis mogen zijn bij de Vader. Heer, help ons om die gelegenheid niet voorbij te laten gaan. Om niet zelf afstand te maken. Of zelf muren optrekken. Maar help ons om zo dicht bij u te leven en alles wat ons bezighoudt, heel ons leven open te leggen voor u. In het besef dat de hemel open is en dat u ons ziet, dat u ons kent. Help ons om, Heer Jezus, u ook te verwachten. Dat u terugkomt, want dat hebt u beloofd ook bij uw hemelvaart. Dat mochten de engelen vertellen dat u terugkomt. Je helpt ons om niet op te gaan in het hier en nu. Heer, want dan zijn we zomaar weer bij u vandaan. Dan worden onze gedachten alle kanten opgetrokken. En onze verlangens. Heer, en dan verdwijnt u zomaar uit het beeld. En heer, we willen ook bidden voor de wereld waarin we leven. En ja, er gaat zoveel mis. Er is zo ontzettend veel kapot in deze wereld. In levens van mensen. En ook in hoe mensen, wij mensen met elkaar omgaan. Er is zoveel angst. Er zijn zoveel mensen die pijn lijden, die beschadigd door het leven gaan. Die lijden aan ziekte, aan psychische moeite. En hier hebben we allemaal ons eigen stukje in mee te dragen. En we bidden u, Heer, wilt u komen om de wereld heel te maken, om ons heel te maken. Wil u bidden voor machthebbers en regeringen en wereldleiders, om het goede te doen. We bidden u om vrede voor deze wereld. Vrede voor Jeruzalem, vrede voor Gaza, vrede voor Oekraïne en al die plekken waar oorlog is. Heer, we roepen tot u. Heer, want het gaat onze macht en onze wijsheid ver te boven. En zo brengen we ons leven maar bij u. Ja, en dan hebben we eigenlijk geen woorden nodig, want u ziet ons en u kent ons. En we eren en we bidden u om wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten we samen ons geloof beleiden en ik wil u uitnodigen gaan staan. En in uw hart die bekende woorden mee te spreken die ons ook verbinden met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, de woorden van de apostolische geloofsblijkers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de leven en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we zingen op Psalm 103, vers 8 en 9. gaan we de kinderen uit de crèche er weer bij halen. En dan gaan we daarna samen ook de diensten afsluiten. Met het lied, wij knielen voor uw zetel neer. Onderweg naar dat moment mogen we, totdat Jezus terugkomt, onze weg vervolgen. En dat mogen we doen met de zegen van God ontvangen in geloof en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de diepe verbondenheid van de Heilige Geest is met u en jullie allemaal.